Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Ik vond het wel een teken aan de wand dat hij vorig jaar met 10 assists gewoon niet wegkwam met nog maar 1-jarig contract.
Stel je sterkste 11 spelers op. Ik stel voor dat hij Emil Hans ook een keer op de bank zet.
Dit is de Warming Up met Leel ter Voorde, Ralf Blijlevens en Frank Pussink. Welkom jongens.
Hoi.
Ja, het is even wennen hè, dit opzetje.
Ik vind het prettig.
Ja, vind je het prettig?
Ja.
Hoe zorg dat hij begint en niet jij een keer als eerste?
Nee, maar goed, er zit wat meer structuur in. Maar meer...
Dat is het idee, hè?
Oké, okay, structuur.
Ja, structuur.
En organisatie.
En organisatie.
Ja, daar ook van.
Ja.
Strak. Nou, kom maar op dan.
Nou, goed.
Laten we beginnen. Nou, nou, we zijn al begonnen.
We zijn al begonnen.
Het grote verschil is dat jij ook een keer goed voor hebt.
Dus dit nou weer. De sfeer zit er lekker in. Dankjewel, Leon. We kunnen niet om het overlijden van Kees Schrijver zijn, toch?
Nee, dit was deze week Jan Seurissen. 2 weken later Kees Rijvers. Kees Rijvers is natuurlijk die in het eerste instantie sneeuwde zijn Twentse periode wat onder. Hè, ook bij ons in de krant en op de site. Omdat hij heeft natuurlijk ook heel veel betekend voor het totale Nederlands voetbal.
Ja.
PSV kampioen gewonnen, de UEFA Cup gewonnen. Is ook de grondlegger geweest van het EK-succes van 88. Hij heeft die jonge jongens in die tijd... Van Basten, Gullit, noem ze allemaal maar op, Rijkaard, laten debuteren.
Hij was nog de oudste international.
Hij,
levende.
Dat vergeet je soms ook nog wel, dat hij inderdaad ook een hele goede voetballer was.
Met Vaas Wilkes en met Abel Lenstra.
Ja,
van jouw tijd, hè?
Ja.
Het legendarische...
Kan ik me goed herinneren.
Binnen trio, zoals dat genoemd werd, hè?
Ja.
Nee, maar hij heeft voor FC Twente ook heel veel betekend. Ja. Twente werd in 1965, hè, ontstond uit Sportclub Enschede en Enschese Boys. Ja, en in 1966 kwam Kees Rijvers naar het verre Enschede. Want zijn vrouw vond van, oh, helemaal naar Enschede.
Mm-hmm.
Dat gaan we niet doen. Maar het echtpaar ging met het autootje deze kant op. En ging er pas 6 jaar later weer weg. Ja, en Kees Rijvers, daar kun je gerust wel zeggen. Die heeft het fundament gelegd onder het FC Twente. En wat je ook, wat soms wel vergeten ook nog wordt. Is dat hij is een keer teruggekomen. Hè? En toen kwam Twente uit een heel moeilijke periode. Was teruggekomen in de Eredivisie. Degradatie achter de rug. In 1986 ging hij samen met Theo Vonk, een toen nog jonge Theo Vonk, ging hij het FC Twente weer in de stijger zetten. En die ploeg werd ook gewoon in 1989, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, derde.
Mm-hmm.
Dus hij is eigenlijk 2 keer heel belangrijk geweest voor de club. En af en toe hoor je bij de collega's van RTVO's ook nog wel dat ze wat zinnige dingen zeggen. Want daar hoor ik dat Kees Rijvers is het DNA aan de club gegeven, aan de FC Twente. En dat klopt.
Want, waar zit het hem in dan?
Nou, een tijdje geleden kwam... een tijdje geleden, moet ik een paar jaar terug... werd er weer een beleidsplan geschreven... nadat het weer grote chaos was. Dan komen er altijd beleidsplannen naar boven. We gaan het anders doen. Die altijd vervolgens in een lade worden gestopt... waar niemand meer naar kijkt met heel veel dure woorden. En dat beleidsplan, dat was nog niet gepresenteerd... maar ik zag daar een opzet van. En er stond in het intro van de nieuwe leiding... ik weet niet eens meer wie er was... dat Twente stond voor... passie en strijd. Nou, toen vloog ik al een beetje in de gordijnen.
Hmm.
Want toen dacht ik van, er wordt hier een nieuw beleidsplan geschreven. Maar je kent het DNA van de club niet. Want FC Twente is geen NAC. FC Twente is geen Utrecht. En dat bedoel ik niet denigrerend. Maar dat zijn clubs, daar denk je aan bij passie en strijd. FC Twente staat voor goed voetbal. Voor technisch goede middenvelders. Voor mooie buitenspelers. Noem maar op. En daar is Kees Rijvers... is daar de grondlegger van.
Mm-hmm.
Hij heeft toen een nieuwe ploeg opgebouwd... met heel veel jonge jongens uit de eigen regio. En Twente stond... en natuurlijk hebben ze ook hele slechte elftallen gehad in de loop der jaren. Hele slechte.
Je hebt dalen nodig om te kunnen pieken, zeggen ze dan. Hè?
Ja, maar Twente, zoals elke club... heeft wel een bepaald DNA, als het goed is. En het DNA van FC Twente is niet passie en strijd. En tuurlijk moet dat altijd te zijn. Hè? En tuurlijk, als er een geweldige sliding is... tegen Feyenoord, tegen Ajax of PSV... gaat het publiek dan tekeer. Maar FC Twente, het DNA van FC Twente is goed voetbal.
Verzorgd voetbal.
Verzorgd technisch voetbal. Frans Thijssen, Arnold Muren, die dat na die beginperiode van reizen daarop voortborduurd hebben. En daarom is hij met recht de grondlegger van FC Twente. De sportieve grondlegger.
Ja, Kees Rijvers.
Kees Rijvers, 97 jaar geworden. En Erik ten Hag zei tegen mij, als die, toen was hij trainer van Jong Twente in die tweede periode. Als hij dan meedeed in het positiespel op zijn 65ste, was hij nog de beste.
Ja.
Mooi. Mooie herinneringen. We gaan door naar het voetbal van nu.
Naar de actualiteit.
Naar de actualiteit. FC Twente mag het thuis opnemen tegen Sparta. Op voorhand zou je zeggen... best lastig worden. Ik bedoel, Sparta is best een degelijke ploeg. Al zijn ze wel wat wisselvalliger dan vorig seizoen.
Ja, want het is de nummer 3 tegen de nummer 10.
Ja.
En als je aan Sparta denkt en je laat even de ranglijst weg... dan denk je van, oeh, dat wordt een heel lastige wedstrijd. Goede buitenspelers, hè, die twee Japanners. Mm-hmm. Goede spits. Uitstekende middenvelder waar jij fan van bent.
Kitolano, ja.
Verschuren die zeker zijn waarde heeft, hè, met zijn loopvermogen. Dus ja, dat denk je inderdaad... Dat is een hele lastige tegenstander. En Twente mm-hmm. heeft het daar ook eigenlijk wel lastig mee. Ook met Laurensen, hè, met de lange bal.
Ja.
Maar ze staan 10e.
Ja, gevoelsmatig als je dan... Maar dat is misschien ook een beetje het effect van vorig seizoen dat nog door app, zeg maar. Want toen werden ze volgens mij 6.
Ja, een plek. Het was de finale van de playoffs, Twente tegen Sparta.
Ja.
En die ploegen waren toen echt heel erg aan elkaar gewaagd. Het lag heel dicht bij elkaar.
Ja. Hoe zit het met de selectie van FC Twente qua fitheid? Vorige week viel Hilgers veel uit. Oenestal deed niet mee. Eiting was er niet bij. Hoe is de stand van zaken in de ziekenboeg?
Vrijdagmorgen, stand van zaken. Kan vrijdagmiddag weer anders zijn, maar Oenestal zag er goed uit. Hilgers had op maandag al bijna geen problemen meer. Toen Ralf en ik bij die besloten wedstrijd waren van de reserves tegen Heracles.
Waar ze niet meededen, hè?
Nee, maar
als jij zaterdagavond uitvalt met een blessure...
Dan wil je gewoon maandag al meteen.
Ja, hij wel.
En het was ook een wedstrijd om andere spelers ook minuten te geven natuurlijk. Hè? Voor Horenbeek en Max Bruns.
Ja.
Dus dat was natuurlijk volkomen logisch dat hij niet meedeed. Dus ik verwacht die wel terug. Eiting verwacht ik nog niet.
Nee, die heeft waar heeft hij last van? Of is het ook weer AVG, mag ik wel niet zeggen. En dat soort.
Ja, dat klinkt altijd wat lullig. Maar ja, je hebt ermee te dealen en... Kijk, die club en Oosting die willen dat echt wel vertellen. Maar ja, kijk, sommige spelers doen dat totaal niet moeilijk over. Flap doet er totaal niet moeilijk over.
Nee.
Ja, Smal die was 2 maanden uitgeschakeld en die ging op het veld zitten en die wreef ergens aan. Maar dat mocht absoluut niet naar buiten wat hij had. En iedereen wist natuurlijk, het is een spierscheuring.
Ja. Over Smal gesproken.
Het bruggetje.
Het mooie bruggetje. Ik las deze week wat berichten, ook bij de collega's van RTV Oost, dat er dan, volgens mij was het 1908, dus een Feyenoord, Feyenoord misschien een beetje plat gezegd, maar die zitten er vaak wel dicht op het vuur. En die melden dan dat Feyenoord interesse zou hebben in Gijs Smal.
Zou kunnen. Ja, wij doen niet aan citaten van fansites.
Nee. Nee, maar daarom zeg ik, 1908 is wel een betrouwbare...
Ja, die hebben het wel...
Die zit dicht op het vuur.
Die hebben het wel eens goed.
Ja, wel eens goed.
Ja, kijk, dat soort sites kunnen natuurlijk makkelijke dingen in de wereld in brengen iets serieuzer media. Daarvoor zijn er fansites, daar bedoel ik niks vervelends mee. Maar ja, die zitten wel over het algemeen dicht op het vuur. En weet je wat het is? Kijk, Smal heeft een aflopend contract... Dus na 1 januari mogen ze met andere clubs gaan praten, met andere gegadigden.
Ja.
Dus die hoeven zich ook niet te melden bij FC Twente. Dus ik kan het op dit moment niet bevestigen of dat zo is.
Nee, dat is gewoon de zaak waarnemen. Die gaat de boer op met jongens, ik heb Gijs Smal in de aanbieding. Vanaf 1 juni is die vrij op te pikken.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat ligt nog steeds ook aan de aanbieding van FC Twente.
Ja, natuurlijk.
Dus het kan nog alle kanten op. En daar zullen natuurlijk heel veel namen gelinkt worden. En ja, ik weet niet hoe dat management werkt, maar... heel vaak gaat het management ook wel namen droppen.
Mm-hmm.
Om te laten zien van kijk eens hoeveel interesse er is. En dat wekt dan misschien wel weer interesse op bij andere clubs.
Ja,
ja, ik zie Gijs Smal nog niet meteen als de linksback van Feyenoord. Met alle respect.
Op basis van dit seizoen?
Dit seizoen niet. Kijk, vorig jaar heeft hij een heel goed seizoen gehad.
Ja.
Hij heeft natuurlijk, het is zijn 4e jaar bij Twente. Is in 2020 transfervrij overgekomen van Volendam. Als je het allemaal afpelt, heeft hij het natuurlijk prima gedaan bij Twente.
Mm-hmm.
Daar is niks mis mee. Alleen, kijk, en Arnold Brugging zegt dan van ja, hij heeft de pech gehad. Hè, dat hij dan eind augustus tegen Hammarby geblesseerd raakte. Dat is zo, hè, want het was vlak voor de deadline. Maar ik denk wel, clubs die echt interesse in Gijs Smal hebben, met dat soort cijfers, die hadden zich in
afgelopen
april, mei, juni, juli al gemeld.
Ja,
en er was gewoon geen interesse. En dat is een enorme teleurstelling voor hem geweest. Ook wel voor Twente, want...
Mm-hmm.
Ja, als die gaat, dan gaat die transfervrij de deur uit. Terwijl die vorig jaar had je nog wel... Ik keek op Transfermarkt deze week. Daar staat achter zijn naam nog 6 miljoen transferwaarde.
Ja.
Maar ja, dat kan ook afschrikken natuurlijk. Hè? Dat clubs denken van ja, hallo. Dat is wel heel veel.
Ja, maar je hebt met een eenjarig contract ga je Gijsman niet voor 6 miljoen verkopen.
Nee, raak de helft of zo.
Ja, dat moet je aan de helft denken. Maar goed, dat was nog een mooi bedrag geweest.
Ja, zeker.
Ja. En ja, en als die gaat, dat is nog niet duidelijk helemaal, maar dan gaat hij voor niks de deur uit.
Ja, maar hoe zit Twente in de wedstrijd dan? Hebben die nog zoiets van, nou ja, we willen hem nog wel een contract aanbieden? Of
hebben ze gedaan en die zijn nog in de afwachting van. Maar ja, er komt natuurlijk wel een moment dat je ook denkt van, oké, het is goed zo.
Je wilt als club ook door, hè?
Daarom. Ja. En het is nog vroeg. Ze hebben met Salah Eddine natuurlijk al een backup gehaald.
Mm-hmm. Backup, ha, leuk.
Dat was bewust.
Nee, dat was non-bewust. Ik zie jou nu denken van, hé, daar Frank gelijk in.
Ja, maar dat zit zoveel creativiteit in het hoofd. Dat soort dingen dan gewoon uitkomen. En ze hebben Mats Rots. Het is wel de vraag, als je de Champions League in gaat, of je dan met Salah Eddine en Mats Rots als linker vleugelverdedigers
voor de dag kan komen.
Voldoende bewapend bent.
Mm-hmm. Ja, maar goed, in een Gijsmal die in de huidige vorm, weet ik ook niet of dat zo...
Nee, maar goed, dan moet er nog een linksback bij, denk ik.
Ja. Ja, dat gaan we ongetwijfeld zien.
Maar dat is nog wat vroeg, hè? Zullen we eerst dit seizoen af gaan maken?
Ja. Maar die derde plek, ik heb het hier al vaak gezegd, derde plek is niet meer in gevaar.
Nou ja, hij heeft zich gelijk gespeeld tegen Aston Villa. Het was
helemaal
boven. Ja.
Ja. Geweldig. De Kaplan is de...
Is de verlosser.
Vijf verdediging. Ja, dat is het. Nieuwe Ajax.
Er is geen plek meer voor Bergwijn en Berghuis. Dus,
ja, op de tribune. Ralf, je zegt vijf verdedigers.
Ja.
Niet weer die discussie.
Hij begint daarover.
Ja, nee, maar ik kijk naar jou, maar ik bedoel hem.
Ik wil geen discussie. Ik wil gewoon een vraag stellen. Wordt het 4-3-3 of wordt het 5-3-2, 5-4-1 tegen Feyenoord?
Ik zou gewoon 4-3-3 gaan doen. Dat heb je de laatste weken heb je dat eigenlijk al gedaan. En hij heeft genoeg kansen gehad, of lang genoeg geprobeerd met een vijfmans verdediging. Daar is hij al een tijdje geleden eigenlijk wel mee gestopt.
Erwin van der Looy hebben we het over.
Erwin van der Looy, trainer van Heracles. En ik zou nu gewoon zondagavond in je sterkst mogelijke opstelling naar Rotterdam afreizen. Mm-hmm. En vooral niet te moeilijk gaan doen. Geen tactische vondsten meer gaan uitvinden. Geen linksback, rechtsback positioneren. Nee? Gewoon je 11 beste spelers opstellen.
Ja.
En
Snapte je die keus? Vooraf?
Nou, vooraf, ja. Op zich is best wel
even context. Het gaat over Ruben Roos. Die rechtsback stond tegen Almere City.
Tegen Ketlin. En dat is een rechtsbenige linksbuiten.
Ja, die komt naar binnen.
Die komt naar binnen. En dan moest hij... dan lag die bal voor het sterke been van Ruben Roos.
Was het idee.
Maar Ruben Roos gaat zijn sterke been thuisgelaten. Want het pakt de finale verkeerd uit.
Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat elke buitenspeler bijna in de Eredivisie speelt nu. Dan moet je dat elke week gaan doen.
Ja,
op rechts staan altijd linkspoten. En andersom.
En bovendien, moet je je zo aan een tegenstander op die positie aanpassen dan? En dan
in jouw vraag zit het antwoord
op. En dan zet je iemand neer die daar nog nooit eerder heeft gespeeld. In feite.
Ik vind het
is een hele goede speler. En
je hebt toch twee rechtsbacks achter de hand die daar ook iets van vinden, hè?
Nou ja, god, kijk, je vaste rechtsback, Jannes Wiekhoff, die heeft wel een signaal gekregen van ik doe toch wel iets niet goed. En dat wou Van der Looy ook duidelijk maken. En dat is met hem ook besproken. Maar ja, dat het dan zo uitpakt.
Dat is altijd wel...
Als het goed uitpakt, dan zeg je... Oh, knappe fonds, tactische fonds van de trainer. Goed plan.
Ja,
heeft gewerkt.
Ja, maar als je
de spelen uitschakelt.
Ik vind het gekunsteld. En Van der Looy heeft nu heel veel dingen geprobeerd. Laten we toch eventjes weer in de clichés schieten.
In de formaties.
5-3-2, 4-3-3. Hij heeft nu van alles geprobeerd. Een linkspoot op rechts. Ja, als je dan het niet werkt, dan ben je op een gegeven moment als trainer ook wel klaar met je vondsten.
Nou ja, en dan moet je terug naar een basis. Hij zal nu weer vastheid moeten creëren. Hij zal niet te veel meer moeten gaan schuiven.
Weet je wat het is? Je hebt geen verhaal meer naar je spelersgroep. Nee. Als je dat niet koppelt aan resultaat. Koppelen aan geen resultaat bedoel ik niet dat je bij PSV wint. Maar het gaat om de manier van voetballen. Ja. En het was natuurlijk afgelopen zondag schrikbarend slecht.
Eerste helft wel.
Ja.
Ja. Kijk, maar hij kan heel goed. Verbaal is hij ontzettend goed van de Looy. Hij kan het heel goed presenteren naar zijn spelers toe, denk ik. Maar nu moet je ook denken van, ja, we hebben nu 8 wedstrijden gespeeld, 8 punten verzameld. Als je zo doorgaat.
Ik luisterde deze week naar de Oosttribune podcast van collega's van RTV Oost. En daarin werd de stelling gedropt. Heracles is niks opgeschoten met de trainingswissel.
Nou, die vraag hebben wij ons vorige week hier nu gesteld.
Maar dat vind ik niet. Ik vind dat er wel wat op is geschoten. Ik vind wel dat... ik zie meer structuur. Ik zie meer organisatie. Ik zie wat meer vastigheden in het team. Hiervoor was het echt heel broos, heel loszand. Kijk, die achterhoede, daar markeert nog steeds wel het een en ander aan. Maar ik zie wel verbetering. Ik zie wel de toegevoegde waarde van een roestiets op het middenveld. Ik zie een toegevoegde waarde van
ja, maar die had Lammers niet, hè?
Nee, dat precies.
Nee. Dus, dat is erbij gekomen.
Maakt wel even een verschil.
Met Van der Looy heeft er ook voor gezorgd dat Roestiets is gekomen.
Zeker.
Leerdam, Oppegaard is nieuw. Hoornkamp is terug. Er wordt ook gezegd van dat is ook beschouwen wij als een winterse aankoop. Dus ik zie echt wel verbetering.
Ja, maar in de namen. Maar ik zie geen verbetering in het spel.
De
ontwikkeling van de ploeg.
Wat
zie ik
wel zorgen
los vind. Van die 8 wedstrijden, 8 punten. Ja. Wat niet genoeg is.
Nee,
ik zie geen ploeg die meer vertrouwen heeft aan de bal.
Nou ja, dat vertrouwen dat zie ik in de tweede helft. Ik zie een ploeg die altijd heel moeizaam begint. Alleen tegen RKC. Dat was eigenlijk tot op heden de beste wedstrijd die ze onder Van der Looy hebben gespeeld.
Ja, maar die was ook niet zo goed, Ralf.
Nee,
als je die wedstrijd gaat afpellen, gewoon heel, heel reëel. Dan had AZ of RKC meer recht op de overwinning dan Heracles.
Weet ik niet.
Die hadden meer kansen, hè?
Ja, maar goed.
Elke bal die op goal ging erin die avond.
Ja. Wat ik verontrustend vind, is hoe Heracles altijd elke keer aan een wedstrijd begint. En met name de thuiswedstrijden die ze moeten winnen. Dan komt er zoveel druk op die ploeg te staan. Dat ze de bibbers krijgen, op de een of andere manier. En dan moeten ze eerst op achterstand komen. En dan, in de tweede helft, met wat aanpassingen desnoods, dan gaan ze in één keer voetballen. Dan is die schroom er vanaf. Dan durven ze wel een bal rond te laten spelen. En anders is het echt bal voor de voeten, weg ermee. Of maar terug naar Brouwer. Red je er maar mee.
Maar waar zit hem dat in dan?
Nou, ik denk dat wel het mentale aspect bij deze ploeg. Dat ze niet overlopen van vertrouwen, dat is wel duidelijk.
Nee.
En het is ook al knap dat ze elke keer vanuit een achterstand dingen recht weten te zetten.
Ja, bij Heracles is het de enige club in Nederland waar je denkt bij 0-2 bij rust. Nou, je kunt gewoon achterover gaan leunen.
Nou ja, dat gevoel had ik afgelopen zondag had ik dat echt niet, hoor. Want toen dacht ik echt van, nou, dit kan 0-4 worden,
ja,
met rust.
Ja, dan moet het ook een beetje meezitten dat je na een minuut al een penalty krijgt.
Ja, dat is lekker.
Dat is lekker. En die rode kaart.
Ja, dat is een cadeautje.
Ja, en dat is niet voor het eerst dit seizoen. Dus dat zit ze dan thuis bij een 1-0 race ook niet helemaal tegen.
Nee.
Maar goed, ja, dat soms
maar
heb
goed, je... Maar goed, ze hebben ook eerder een rode kaart thuis tegen gehad tegen PSV na 10 minuten. En toen was het ook al gebeurd. Dus dat is ook zo. En die rode kaart... Uit bij PSV, ook al na 10 minuten.
Maar als je dan toch 2 keer een rode kaart moet hebben...
Tegen PSV.
Die jij dan, ik merk een beetje uit, die jij discutabel vindt. In Eindhoven zeker.
Ja.
Thuis was al terecht.
Ja, terecht.
Maar dan kun je maar het beste tegen PSV krijgen... waar je normaal gesproken toch 0 punten pakt.
Ja. Dat is precies
en net waar. Zoals zondagavond... Ja, ga naar Feyenoord zonder enige verwachting.
Ga je wel dan?
Ik ga zeker. Ik ga heel vroeg weg.
Ik maak er een
mooie dag van.
Wat lekker weer. Even,
Vorige keer moest ik zo lang wachten thuis. Zegt van man, ik zei, de teamgenoten zaten nog in de kantine. En dat is niet wat.
Dat is niet gezellig.
Nee, duurt een dag wel lang, vond ik.
Je hebt niet even eerst een goede derde helft en daarna...
pak je de trein, blikjes bier mee.
Zondagavond tegen de nummer 2 in de Kuip. In een uitverkochte Kuip. Ja, wat... Daar hoef je niet echt heel moeilijk over te gaan doen. Ga gewoon voetballen. Stel je sterkste 11 spelers op. Ik stel voor dat die Emil Hans ook een keer op de bank zet.
Die hoort niet bij de sterkste, vind jij nu?
Nee, op dit moment niet. Nee. Ik vind hem zwaar tegenvallen. Hij is geen schim van vorig jaar. En dan kun je zeggen, van is het tafellaken en
ja,
het servet? Ja,
wat vraag je? Wat vind jij?
Ja, dat laat hij nu wel zien. Ja, ik bedoel... Hij heeft 5 keer gescoord dit seizoen, dacht ik.
Dat is nog niet zo slecht.
En een aantal assists. Maar er zijn heel veel wedstrijden waar je hem niet ziet.
Nee.
En dan is er 1 goede voorzet. 1 balletje waarvan je denkt van... Hey, maar al zijn acties, al zijn dribbles. Het oogt allemaal heel gevaarlijk. En 3 seconden later is het niks meer.
Nee.
En daarom zou ik nou zeggen... Nou ja, je kunt blijven hopen op die ene bevlieging van hem. Of je zegt van... We gooien... Brian Limbombe op zijn positie links. Want dat was vorig seizoen in de KKD bij Roda. Dat was de gevaarlijkste tegenstander. De beste speler bij Roda. En die je nu noodgedwongen rechts buiten positioneert. Omdat je Emil Hansen links hebt.
En wie gaat dan naar rechts in jouw sterkste opstelling?
Dan zou ik Mario Engels daar zetten.
Ik zou voor snelheid kiezen, denk ik.
Ja, dus Mario Engels heeft ook snelheid.
Gevoelsmatig zou je zeggen. Dat Mario Engels heeft echt wel, en Brian Limbombe sneller zijn dan...
Mario Engels die heeft echt wel snelheid. Die heeft echt wel energie. Hij was maandag tegen die reserves was hij ook wel redelijk aanwezig. Een klein duwtje. Maar hij scoorde mooi.
Hij was ook wel heel aardig voor zijn tegenstanders.
Ja, toch?
Jawel,
ja.
Hij deed niet... Waren de anderen die wat vervelender waren?
Wat vervelender, jongens, van beide kanten. Hè? In het rood en in het...
Jullie waren erbij, vertel. Want ja. Het werd 2-2, volgens mij.
Af en toe, in de eerste helft was best wel grimmig. Ja, ja. De scheidsrechter die ook niet alles goed onder controle had.
Hij was ook een jonge jongen.
Die een gele kaart voor Marco Venevic gaf, die ook heel vervelend was. En een beetje aan het sadden en aan het etteren.
Die haalde het bloed onder de nagels bij heel wat spelers vandaag.
Van Gijs Besseling, die ook niet echt heel lekker reageerde daarop.
Nee, vond snap ik ook nog wel
ja, natuurlijk wel. Maar
Besseling kreeg echt een hele vieze schop van Schepenman. En die allebei
en er zijn twee jongens uit de academie nodig.
Ja, ik weet niet of ze met elkaar speelden, want Gijs is wat jonger. En Gijs die reageerde wat fel.
Ja.
En toen kwam er...
opstootje.
Maar naar de bank wil. Van
beetje duwen.
Ja, weet je, dat van, ja, van, wat ben je aan het doen? Zijn jullie aan het doen? Je kreeg dat wel. Kent dat wel.
Maar ik denk zonder de uitspraak, we worden allemaal weer warm. Toch? Dat is meer voor het amateur.
Dat is meer zondagochtend. Is ja. Dat.
Maar het hoort er wel een beetje bij een opstootje.
Ja, maar de tweede helft trouwens ook niet meer. De tweede helft was het ook wel...
Nee,
er kwamen ook heel veel academisch spelers.
Ja. Maar in die wedstrijd zie je dan wel, hè, kijk... heel veel mensen roepen dan rond Twente van... ja, Bodo moet erin en die moet erin. Maar jij hebt nu ook wel gezien, Ralf, dat die nog wel inhoud mist, hè?
Ja,
die mist zeker. Echt nog wel. En dan kun je zeggen, ja, maandagmiddag is geen referentiekader. Nou, je kunt los van het feit of je goed of slecht speelt... kun je in dat soort wedstrijden zijn wel... de momentopnames dat je kunt zien van... hey, hij is er wel klaar voor.
Hij is er nog niet. Nee, hij is er nog niet.
Hij heeft ook echt wel moeite fysiek nog, hoor.
Maar dat zegt Oosting toch ook? Wij gaan hem later pas echt nodig hebben.
Jawel, maar dan nog... spreek wel eens wat mensen of lees ik nog wel eens wat dingen wat dat ze met een compleet andere voorhoede moeten gaan spelen volgens het geleerde. Maar volgens mij is dat Twente derde.
Ja.
En was het afgelopen zaterdag absoluut niet goed, hè? Laat het ook duidelijk zijn.
Nee, maar goed. Je kunt niet altijd vlammen.
Nee, je hebt in een cyclus van 34 wedstrijden zit ook heel wat slechte wedstrijden bij. En dan kunt ze dan om het te camoufleren in de resultaten. En dat hebben ze gedaan.
Ja. Dus Bodo begint ook... tegen Sparta gewoon weer op de bank.
Als Van Wolfswinkel niet ziek, zwak of misselijk is, dan gaat hij spelen. Ja, maar hij scoort ook gewoon, hè?
Ja, nee, zeker. Ja.
Hij heeft 11 goals gemaakt. Ja, en hij heeft 8 keer in de basis gestaan.
Nou, dat zijn prima cijfers voor een spits.
Ja, er is geen enkele reden voor om hem eruit te halen.
Nee, vind ik ook niet.
Jij keek dan naar mij. Opstelling nog verder?
Ja, want jij zei geen Hansson dan. Dat zou jij niet doen. Maar...
Nee, zou ik niet doen. Ik zou dat brein
niet
omzetten.
Ik snap jouw punt wel, hoor. Qua snelheid vanuit de omschakeling.
Ja, maar Engels heeft snelheid. Limbombe heeft snelheid.
Ja.
Hornkamp staat al voorin. Middenveld zou ik zetten. Bruin, Roestic en de Keersmaker. De Keersmaker en Roestic, dat is al een lekker koppeltje. Dat, en dat vindt elkaar wel. Dat draait steeds beter. Oppenkaart links. Wiekhoff rechts. Leerdam en Hoogma centraal achterin.
En de kip?
Ik denk Michael Brouwer.
Dat is denk ik de eerste die op papier staat. In
Michael Brouwer.
Ik ben niet zo fan van Bruin.
Ja, maar omdat hij tot op heden te diep speelt. En ik denk dat hij meer tot zijn recht komt op het middenveld.
Kijk, hij is mooie voetballer. Hij is technisch gevaardig. Ja. Echt een uit de Ajax-school.
Ja.
Maar een voetballer moet ook wapens hebben. Ja, hij heeft een hele goede penalty.
Hij
ging maandag... Maar normaal
gesproken, hij kan ook koppen.
Bij NEC schoot hij elke penalty weer tergend langzaam binnen. Dat was echt heel knap. Maar ja, ik mis bij hem toch...
Nou, ik mis wat rendement. Ik vind hem te veel. Hij moet niet in de duels gaan, want daar is hij te klein voor.
Niet in de duels, maar dan moet je wel iets hebben waardoor je wat extra's hebt. Waarmee jij, zogenaamd, iedereen moet in de duels komen, een beetje uit de duels kunt blijven. Dan moet je 10 of 15 assisten hebben. Dan moet je als middenvelder 6 of 7 goals maken.
Maar daarom zeg ik van, haal hem iets meer naar
het middenveld. Het is allemaal heel verzorgd, maar ik mis wel een bepaalde ook angelgif.
Agressie?
Ja.
Ah, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, daar ben ik het niet zo mee eens. Dat heeft hij wel. Ik vind, kijk, los van zo'n hele slappe eerste helft, ik vind dat bij Heracles wel, dat ze wel weten van... dat er wel gebikkeld moet worden. En dat er soms niet uitkomt. Dat ze daarvoor weer een aanjager nodig hebben. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind niet dat er iemand echt met een hele lakse houding op het veld staat.
Nee, maar ik zeg niet dat hij met een lakse houding op het veld staat. Hè. Het
is nee, maar ook wel dat hij wel drive heeft, dat hij wel gif heeft. Dat hij wel
echt is ook
wel
het type voetballer wat je bent. Hè. En, mm. en dat kan allemaal, maar dan moet je dat wel, ja, moet je dat wel compenseren met rendement.
Ja, maar ik denk gewoon dat het tot op heden, die positionering van hem, rechts, dat hij te hoog staat. Mm. En dat hij iets meer naar het middenveld, iets meer zakken, iets meer in de buurt van Rustić, dat hij dan het spel voor zich heeft, dat hij dan meer efficiënter kan zijn, meer effectiever. En dat je er dan meer rendement uit kan halen. En dat je echt denkt van ja, dit was de Bruin die wij eigenlijk al jaren wilden hebben bij Heracles. Want dat wilden ze al jaren, maar dat heeft hij nog niet echt kunnen waarmaken waarom dat zo was.
We geven hem nog een kans.
Hij heeft nog 10 wedstrijden. Ja.
Als het
goed is, hè, 10. Als
het zonnetje schijnt, het is lente, dus dan zijn we altijd wat milder.
Volgende week gaat vriezen, hè?
Nee, toch?
Ja, toch? Nee, niet?
Vanochtend was het rond het vriespunt.
Ja, oké.
Ja. Nou, de volgende aflevering van deze podcast, hè, komt er nu een heel mooi jingeltje over de voorspellingen.
Gaan we daarmee door?
Nee, maar,
met die onzin?
Meneer staat stijf onderaan.
Nee, dus, dat moet je even ook introduceren. We hebben gisteren een cursus gehad.
Ja, dat klopt. Ja,
een heel nuttige cursus.
Zeker.
Hè, waar we heel veel hebben opgestoken.
Heel boeiend, mm-hmm. Zeker.
Dus ik had ook gedacht dat, onze presentator vandaag al wat jingletjes kant en klaar.
Dat is een teleurstelling, hè?
Ja. Ja. Ja, sorry jongens.
Hij is klaar voor 7, hè? Ja. Andere prioriteit.
Ja.
God, dat heb ik genodigd gisteravond. Nee, we beginnen met Twente Sparta.
Jij staat bovenaan, hè? Zal ik hem even zeggen? Gewoon hoe
ja,
het is?
Ik sta bovenaan. Ik weet even niet de stand uit mijn hoofd, maar het scheelt niet heel veel. Maar ik heb jou 2 puntjes uitgelopen.
Het is ook iets makkelijker, hè? Jij voelt ook veel minder druk. Wij voelen de druk van de clubs die we volgen.
Zeker, maar jullie mogen altijd als eerst. Ik ga altijd als laatst. Dus jullie hebben altijd de eerste keus.
Dat is misschien wel makkelijker. Dan heb je de kennis gehoord en dan kun je zelf je afweging
nog maar. De kennis denk ik 2-0, dan ga ik voor 4-1. Ja.
Logisch.
Logisch.
De getallen zijn gevallen, zeg ik 2-0.
Kijk, dat dacht ik al.
Het zou ook wel lekker zijn dat Twente een keer een wedstrijd... Twente moet best wel veel moeite over het algemeen doen om een wedstrijd te winnen.
Daar is toch helemaal niks mis mee eigenlijk?
Eagles niet, nee, maar als je het zou ook wel eens prettig zijn dat je gewoon, net als tegen Eagles bij rust bij 2-0 voorstaat, dat het allemaal... Ja, jij snapt wel wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoelt. Dat Ralf, je wat makkelijker gaat voetballen.
Niet, maar jij wel.
Ja.
Nee,
wat is dan mis mee dat je er iets voor moet doen voor een wedstrijd om te winnen? Mijn god.
Ja, zo. Grijp in.
Ja. Ralf, Twente-Sparta.
Twente-Sparta. Oenestal niet, hè? Of twijfelachtig. Oenestal.
Nee, ik verwacht Oenestal wel weer terug.
3-0.
Zo.
Wat anders? 3-1 of zo dan?
Dat weet ik niet.
Oh. Nou, je kunt gaan filteren, je kunt gaan balanceren, gaan wegen.
Ja.
Gooi door de mixer.
2-1, zegt
nee,
hij dan.
Het zou wel lekker zijn dat Twente een keer weer echt makkelijk zou winnen. Gaat niet gebeuren. 1-0. 1-0, denk ik.
Wat we willen knijpen op het eind.
Ja. Wordt het?
Maar hoge ballen, corners.
Oh, Lauritsen.
Olij pakt alles, gaat heel de tijd rekken als vorig jaar.
Ja. Een hele nare wedstrijd.
Oranje shirt aan, hè? Olij, denk ik.
Oh, het rood,
kan dat in het rood? Twijfel, hoor.
Dan denk ik dat hij in het groen speelt, net als Oenestal.
Ja.
Ja. Dan zondagavond. Weer op zondagavond, trouwens.
Weer zondagavond.
Heerlijk. Feyenoord Heracles, Ralf.
3-1.
3-1. Leon.
Voor iemand die echt zonder enig vertrouwen naartoe gaat, vind ik dit best wel...
3-1.
Keurig uitslag.
Ja.
Ja, Feyenoord heeft best ook wel moeite, hè? Om tegen dit soort ploegen thuis winnen ze... Feyenoord moet ook wel... Kom ik weer terug op het van net.
Hard werken, daar moet iets voor doen.
Ook wel hard werken, dat zegt Slot ook altijd.
Tegen RKC hadden ze ook een rode kaart van Fase nodig. En ook pas in de 80ste minuut of zo.
Belachelijke rode kaart.
Ja.
Volendam thuis, wil je ook nog even... Wat was toen? Volendam in de Kuip. Was ook toch later beslist in het voordeel.
In de blessuretijd pas.
Ja. Ja, toen werd het nog 3-0 of zo, maar dat was toen omdat...
God, ik ga zo meteen nog mijn voorspelling bijschaven.
2-0.
Pas op.
2-0 voor Feyenoord.
2-0 Feyenoord.
Dan ga ik voor een 3-0 Feyenoord. Jimenez die heeft weer gescoord tegen PSV, dus die vertrouwen helemaal terug.
Ook het lek is boven.
Ook het lek daar is boven. Veel plezier jongens, dit weekend.
Hoe vond je de nieuwe vorm gaan jongens?
Ja, ik moet wel even wennen.
Zal onze camp cursusleiders
tevreden zijn? Of denk je, nou, ik nog een cursus nodig. Ten slotte aan de...
Maar je bent nooit uitgeleerd jongens. Ja. Thank you.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.